onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 143, daarvan de verzen 2, 4, 7 en 10. Psalm 143, de verzen 2, 4, 7 en 10.
Oh,
avonturen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in het evangelie van Johannes, daarvan het 21ste hoofdstuk. Doch vooraf doen we belijdenis des geloofs met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Johannes 21. En na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom den discipelen aan de 7 Tiberias. En hij openbaarde zich al dus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. En Simon Petrus zeide tot hen, ik ga vissen. En zij zeiden tot hem, wij gaan ook met u. En zij gingen uit en traden terstond in het schip, en in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgen stond geworden was, stond Jezus op den oever, doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. En Jezus dan zeide tot hen, kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? En zij antwoordden hem, nee. En hij zeide tot hen, werpt het net uit aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. En zij wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. En de discipelen dan, welke Jezus lief had, zeiden tot Petrus, het is de Heere. En Simon Petrus dan, horende dat het de Heere was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want zij waren niet verre van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. En als zij dan aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. En Jezus zeide tot hen, breng van de vissen die gij nu gevangen hebt. En Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen met 253, hoewel er zoveel waren, en zo scheurde het net niet. En Jezus zeide tot hen, kom herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij, wetende dat het de Heere was. En Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun, en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. En toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus, Simon, zoon van Jonas, heb gij mij liever dan deze? En hij zeide tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. En hij zeide tot hem, wijd mijn lammeren. En hij zeide wederom tot hem, ten tweede male, Simon, zoon van Jonas, heb gij mij lief? En hij zeide tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. En hij zeide tot hem, hoed mijn schapen. En hij zeide tot hem, ten derde male, Simon, zoon van Jonas, heb gij mij lief? En Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde maal tot hem zeide, heb gij mij lief? En zeide tot hem, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En Jezus zeide tot hem, wijd mijn schapen. Voorwaar, zeg ik u, toen gij jonger waart, gordet gij uzelf en wandelt tot al waar gij wildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken, en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende zeide hij tot hen, volg mij. En Petrus zich omkerende zag de discipel volgen, welke Jezus lief had, die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen was, en gezegd had: Heere, wie is het die u verraden zal? En Petrus, als Petrus deze zag, zeide hij tot Jezus: Heere, maar wat zullen dan deze? Wat zal deze? En Jezus zeide tot hem: Indien ik wil dat hij blijven totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij mij. En dit woord dan ging uit onder de broederen, dat deze discipel niet sterven zou. En Jezus had tot hem niet gezegd dat hij niet sterven zou, maar indien ik wil dat hij blijven totdat ik kom, wat gaat het u aan? En deze is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen geschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waarachtig is. En er zijn ook nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke zo zij elk bijzonder geschreven wierden. Ik acht dat ook de wereld zelf de geschrevene boeken niet zouden bevatten. Amen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heer een aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt uw jongeren versterkt nog voordat gij ten hemel opvoer. Uw werk was gedaan, het was alles volbracht, maar gij hebt nog de moeite genomen, hoewel het geen moeite voor u was, maar gij hebt nog de moeite genomen om uw jongeren op te zoeken en hen te versterken met uw opstandingskracht. O Heere, mocht het ook ons te beurt vallen, zoals wij hier bij mekander zitten. Maar Heere, gij hebt u niet meer aan de wereld geopenbaard toen gij uit de doden zijt opgestaan. Gij hebt alleen uw kinderen bezocht met uw heil. En gij hebt gaven genomen om uit te delen, zelfs aan de wederhorigen, aan Petrus. O Heere, daarin kunnen we zien dat uw roeping onberouwelijk is. En mochten we dat ook deze avond niet alleen overdenken, maar dat we er een voorwerp van mogen zijn, van uw herstellende genade, na ontvangen genade. O Heere, maar dat het ook mag zijn op voor het eerst. Niet alleen opnieuw, maar voor het eerst. Dat er nog zielen mogen worden getrokken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Wat zou het groot zijn, Heere, als gij dat onder ons kwam te werken, ja, op alle plaatsen uw heerschappij. Want uw koninkrijk moet vol worden en het zal vol worden. Uw huis moet vol worden. Uit alle geslachten, natieën en tongen. O Heere, zend daartoe nog arbeiders uit in uw wijngaard. En speciaal degene die gij daartoe hebt geroepen, bekwaam gemaakt. En niet degene die over het paard getild zijn, die naar de zendingsvelden trekken om mooi weer te spelen, maar die daartoe van u geroepen zijn, door u bekwaam gemaakt en uitgezonden, niet om de kerk structuur te geven, maar om zielen, om discipelen te maken voor Christus. O Heere, mocht gij ons daartoe nog stellen, en welke plaats het u belieft dat te doen, en dat er nog zondaren aangeraakt mochten worden met de kool van dat heilige altaar, opdat de zonden worden weggenomen, de zonden verzoend, Christus de eer hebben, God de eer hebben, u de eer hebben, o Heere, niet ons, o Heere, maar uw naam zij eeuwig de ere. Gedenk de zieken, de zoveel leed en beproefde. O Heere, er is zoveel ellende in de wereld. We hebben het er zelf ingebracht. En gij hebt gezegd dat gij zijt stof en tot stof zult ge wederkeren. Want wij hebben niets in de wereld gebracht. En we zullen er ook niets uitdragen. Maar dat we onze ziel als een buit mochten uitdragen. O Heere, dat is alleen genade. En dat kunt gij alleen bewerken. En daartoe hebt gij uw woord nog gegeven. Opdat het woord nog gepredikt zou mogen worden en mocht het deze avond geschieden, met kracht, met verzekerdheden en met de Heilige Geest. Heer, het is alles op u en blijft alles op u wachten. Gij zijt niks aan ons verplicht. Dan hebt u zelf verplicht om een volk zalig te maken dat daar verloren is, schuld ligt, van eeuwigheid verkoren, opdat ze u zouden loven, uw lof zouden vertellen. Lieve heren, gedenk uw volk over het ronderuit. Speciaal uw vervolgde volk. In landen zoals Noord-Korea, China, maar ook in de westerse landen wordt uw volk vervolgd. En Heer, als we daar niks van merken, dat is een teken van ongenade. Want alle die godzaliglijk willen leven, zullen vervolgd worden. Ach, herstel u toch, herstel ons toch in uw gunst en gemeenschap. We zijn als volk van u afgeweken. Als gedoopte natie zijn we van u afgeweken. En we hebben de afgoden nagewandeld. O Heere, we zijn met aantallen gaan rekenen. Maar mochten we eens met u rekenen. Want één man met God, dat is de meerderheid. En zo dat geldt ten eerste voor Christus. Hij is gegaan, de weg. De weg van vernedering tot de verhoging. En hij heeft de pers alleen getreden, maar ook daarin zijn jongeren bevestigd om getuigen van hem te zijn. O lieve heren, daartoe hebt gij sommigen uitverkoren. Sommigen. En mochten die nog ook in onze dagen geroepen worden tot de dienst, bekwaam gemaakt om in zichzelf als een onbekwame en onder de dienstknecht te arbeiden in uw wijngaard. Heere, zegen uw woord aan ons aller hart en leven, opdat we vruchten mogen dragen die gij in Christus al hebt weggelegd en bestemd voor uw volk. O Heere, verheerlijk uzelf. Gedenk uw kerk, ons wegzakkend en wegzinkend vaderland. Dat we een stad mochten zoeken, een ander vaderland. Een stad die fundamenten heeft, wiens kunstenaar en bouwmeester gij zelf zijt. O Heere, openbaar daartoe uw woord, open uw woord voor ons hart en ons hart voor uw woord. En dat gij in de prediking aan het woord mocht zijn. En dat we de stem van de prediker maar niet zouden horen. Maar uw woord alleen, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Johannes 21. Daarvan het 17e vers die wij nogmaals met u lezen. Johannes 21 vers 17. En hij zeide tot hem ten derde maal: Simon, zoon van Jonas, heb gij mij lief? En Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde maal tot hem zeide: heb gij mij lief? En hij zeide tot hem: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En Jezus zeide tot hem: weid mijn schapen. Een gemeente, met de hulp des Heeren wensen wij u hedenavond te bepalen bij het herstel van Petrus, zowel in de genade, in zijn genade staat als in zijn ambt. En aan de hand van drie gedachten. Ten eerste de liefde van Christus tot Petrus. Ten tweede de liefde van Petrus tot Christus. En ten derde dezelfde vraag driemaal in liefde gesteld. Dus ten eerste de liefde van Christus tot Petrus. Ten tweede de liefde van Petrus tot Christus. En ten derde dezelfde vraag driemaal in liefde gesteld. En geliefde, we hebben het antwoord op de vraag van Christus aan de zijn discipelen. Kinderskens, heb gij niet enige toespijs opgelezen? En dat antwoord was nors en kort: nee. En we hebben dat wel eens overdacht. De discipelen van Christus waren wel ervaren vissers. Maar ze hadden die nacht achter het net gevist en niks gevangen. Ze waren niet uit op winstbejag die nacht uit vissen gegaan, nee, maar vanwege hun Christusgemis en ledigheid des harten. En Petrus had gezegd: ik ga vissen. En de andere discipelen, sommigen, niet allemaal, maar de anderen, sommige anderen hadden gezegd: wij gaan met u. En Christus was hun leven geworden voor alle discipelen. En als het leven gaat wijken, geliefde, dan is dood en verderf het mijne. En zo was het ook met de discipelen gesteld, want ze waren levende kinderen Gods. Maar in het kindschap ligt het leven niet. Nee, dat is wel een troost, maar het leven is Christus en Christus alleen. En als de morgen is aangebroken na zo'n lange nacht gevist te hebben, dan hebben ze nog geen visje gevangen. En kunt u het voorstellen, geliefde, deze Galileese ervaren vissers hadden de gehele nacht gevist en niks gevangen. Ja, als je tot vissen der mensen geroepen bent, moet je zelf eerst uitgevist raken om door de dwaasheid der prediking vissen te vangen in het net van het evangelie. En als je tot vissen der mensen geroepen bent, moet je al je eigen gemaakte hengels inleveren en alleen en uitsluitend het woord erin werpen. Want het heeft God behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. En het leek wel alsof deze ervaren visser zelf gevangen zat in het net van ongeloof en vertwijfeling. Want als je het beste moet missen, geliefden, dan blijft het slechtste over, nietwaar? En dat was niet hun lege visnet, maar hun ongelovige hart. Dat voelden ze goed. En toen ze met dat schip en dat lege visnet naar de oever voeren om af te meren, dan zagen zij een vreemdeling op de oever van het meer van Tiberias staan, die hun aandacht trok. En op de vraag van de vreemdeling of zij niet enige toespijs hadden, krijgt die vreemdeling een korte nors antwoord te horen, namelijk nee. Nou, ja, als je ervaren vissers, dan kom je er niet zo gemakkelijk ruikelijk vooruit dat je niks gevangen hebt, hè, na een hele nacht gevist te hebben, want dan heb je de kans om uitgelachen te worden. Maar die vreemdeling, geliefde, die lacht hen niet uit. Nee, hij geeft hen een advies. Werpt het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Nou, dat was een heel vreemd advies van deze vreemdeling. Want dat advies druiste regelrecht tegen alle visserswetten en tegen alle evangelisatiecommissies en regels in. Maar de discipelen van Christus konden het bevel van deze vreemdeling niet wederstaan en zij wierpen het net aan de voor hen volstrekt verkeerde zijde van het schip en ze vingen. Weet je wat er staat? Ze konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. Ja, als zij die grote wonderbaarlijke vangst gadeslaan, dan gaat er bij Johannes een licht op. En hij krijgt te geloven dat die vreemdeling de Heer Jezus is. Want dat is nog nooit in de geschiedenis geschied. Gooi het net aan de andere zijde van het schip en gij zult vangen. En het was toch geschied. Het wonder was, er was een wonder gebeurd. En als Johannes Petrus daarop opmerkzaam maakt, dan stapt Petrus pardoes overboord. Want hoewel hij zijn meester verloochend had, dan kon hij de Heer Jezus in der eeuwigheid niet missen. Dus Petrus stapt niet overboord als een goede visser, laat staan als een trouwe discipel, maar als een helverdienende zondaar. Maar geliefde, voor Petrus was er niks meer te verliezen. Hij wilde liever sterven aan de voeten van Christus, dan nog 1 minuut buiten de nabijheid van Christus te leven. Ja, dat ging voor Petrus dwars door het water, hè? Dat kon ook. Want het was voor Petrus in de zaal van Caiaphas al dwars door het vuur gegaan. Ja, dwars door de hel. En dat zal een ontmoeting geweest zijn, geliefde. Maar toch geloof ik op grond van de schrift dat dit niet de eerste ontmoeting was tussen Christus en Petrus. En nadat Petrus zijn meester verloochend had en zelfs ook niet na de opstanding, want de Heer was eerst dood ingegaan. En na de opstanding geloof ik dat Christus al eerder aan Petrus is verschenen voordat ze deze ontmoeting met elkaar hadden. En met de andere discipelen erbij. En in het 1e vers hebben we immers gelezen dat Christus zich wederom aan zijn discipelen openbaarde aan de zee van Tiberias. Dus dat was niet de eerste keer. En we kunnen het lezen al op de opstandingsdag van Christus, op de eerste dag der week. In de avond had Christus zich alles een discipel geopenbaard. En in het Lucas-evangelie lezen we dat de Emmausgangers in het bijzijn van de discipelen uitroepen: de Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. De Christus heeft al een persoonlijke ontmoeting met de gevallen Petrus gehad, persoonlijk. En hem wederzijds hersteld in zijn gunst en gemeenschap. En dat is de reden waarom Petrus zo vrijmoedig overboord stapt als hij de Heer Jezus ziet staan, hier op het strand van Tiberias. Van de zee van Tiberias. En opmerkelijk dat Christus Petrus opnieuw gaat beproeven in het bijzijn van de andere discipelen. Het herstel van Petrus mocht namelijk niet voor de anderen verborgen blijven, want dat zou het gezag van zijn apostelschap kunnen schaden. Hij had in het openbaar zijn meester verloochend. En openbare zonden dienen openbaar te worden behandeld, hersteld, bestraft, onder de tucht gezet. En Christus zet Petrus in het publiek onder de tucht, als een genademiddel. De tucht is een genademiddel voor de levende kerk. Maar ook was het noodzakelijk, want anders zou het gezag van zijn apostelschap schade ondervinden. En ook de engelen in het graf, hadden aan de vrouwen gezegd dat zij de opstanding van Christus aan de discipelen moesten meedelen. En de Heer Jezus, zo hebben we vanmorgen gehoord, had het Maria persoonlijk geboodschap, gaat heen, zegt mijn broederen. En de engelen hadden het gezegd, gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Al daar zult gij hem zien, gelijk hij jullie gezegd heeft. Ja, geliefden, die veel vergeven is, heeft veel lief. En dat hebben we vanmorgen bij Maria gezien. En dat komt ook in het leven van Petrus openbaar. Hij stapt niet uit overmoed overboord. Hij stapt niet uit overmoed uit dat schip. Maar door de liefde van Christus gedreven. Ja, Petrus was eigenlijk een man van uiterste. Van grote hoogte en van grote diepte. Het ene moment loopt hij op bevel van Christus op de golven. En het andere moment zakt hij als een hopeloos verloren mannetje in de golven van ongeloof. Het ene moment roept hij uit: Heere, al zullen zij u ook alle verlaten, ik niet. Maar het andere moment staat hij zijn meester met vloeken en eedzweren te verlopen. Maar geliefden, al die overmoed is Petrus hier volledig kwijt. Want nu is het geen overmoed die Petrus drijft, maar de ware liefde. Ja, Petrus was dikwijls het haantje de voorste gebleken. Maar hij was ook dikwijls als woordvoerder van de discipelen opgetreden. Hè? Want dat kunnen we niet allemaal aan Petrus toeschrijven. Want als Petrus wat zei tegen de Heer Jezus, dan staat er dikwijls bij geschreven, en u moet het maar nagaan, desgelijk zeiden ook al de discipelen. En Petrus was wel een leider gebleken, maar hij moest... Kijk, daar heb je het nou in. Petrus had leiderscapaciteiten, leidersgaven. Maar hij moest er eerst diep voor vallen om dienaar te worden en de lammeren van Christus te weiden, met onvervalste melk van het evangelie te voeden en de schapen te hoeden, te onderwijzen in de grazige weide van het woord. Ja. Kijk, de paus die heeft zich een leiderschap aangematigd. Hè? Die heeft zich aangematigd om plaatsvervanger van Christus te zijn. Ja, Petrus was afhankelijk ook een leider gebleken. Maar Christus moest hem zodanig vernederen dat hij niet een leider, maar dienaar werd in het koninkrijk der hemel. En de discipelen hadden daartoe van Christus wegen al een roeping ontvangen. Hè? Want hij had al gezegd: ik zend u als schapen in het midden der wolven. Zijt dan voorzichtig gelijk de slangen en oprecht gelijk de duiven. Maar wacht u voor de mensen, want zij zullen u overleveren in de raadsvergaderingen en in hun synagogen zullen zij u geeselen. He, dus dat is de plaats waar de vervolging begint in de kerk. Maar met name Petrus had de waarschuwing van Christus om voorzichtig te zijn als gelijk de slangen veel te licht opgenomen. Hij denkt, hij zegt het. Hij zegt, daar ben ik niet bang voor. Hoor. Maar dat heeft juist tot zijn diepe val geleid. Want de Satan, en de Heer had het voorzegd, hè, Simon, Simon, de Satan zal u lieden ziften gelijk de tarwe. Want de Satan is er altijd op uit om Gods ware knechten te ziften als de tarwe. Maar Petrus kon niet afvallen. En dat was hem ook voorzegd. Hè? Want Christus had voor hem en heeft voor al de zijnen gebeden dat hun geloof niet zal ophouden. Wat er ook zal gebeuren. Ja. Ja, de enige autoriteit om discipelen te roepen en uit te zenden om het evangelie te verkondigen, dat is Christus. Daartoe is geen kerk of paus gemachtigd. De Heer zegt, ik zend u. Ja, studenten die hun bekering en roeping tot het ambt niet op grond van de schrift en op last van de enige zender Jezus Christus kunnen verklaren, die zijn een vloek voor de kerk. En daarom gaat er van de huidige kerken niks meer uit. Omdat het gros kansels en kerkraadsbanken met vloeken gevuld zijn. Maar God laat zich niet beperken door afvallige ambtsdragers en blasfemische kerkorden. Want hij gaat door met het zaligen van zondaren tot de volleinding der wereld. Ja, u zegt met de kansels met vloeken gevuld. Ja, dat zegt Paulus. Hij zegt, want indien een ander, of al waren hij zegt, al waren het een engel uit de hemel, die een ander evangelie verkondigt als ik u verkondigd heb, die zij vervloekt, zegt hij. Dus ik zeg dat op grond van Gods woord. Als de kerken hun roeping niet meer verstaan, dan gaat God de kerken voorbij. En hij haalt de verminkte en de kreupelen uit de heggen en de stegen der wereld, opdat zijn huis vol worden. Ja, je gelooft er niks van, maar dat is wat Gods woord openbaart. Als de kinderen des koninkrijks zich weigeren te bekeren, dan worden de dienstknechten uitgezonden, hè, dikwijls nog buiten de kerk om, de heggen en stegen der wereld in. Christus heeft buiten de toenmalige gevestigde kerk om zijn discipelen uitgezonden. Christus heeft aan het Sanhedrin niet gevraagd of hij zijn discipelen in de tempel mocht bevestigen en uitzenden. Nee, want daarvoor was totaal geen plaats. Christus ging aan de instellingen Gods voorbij. Want de Farizeeërs hadden van de tempel een moordenaarskuil gemaakt. En Gods gebod krachteloos gemaakt door hun inzettingen. Maar God heeft meer pijlen op zijn boog dan één. Als de instellingen Gods krachteloos gemaakt zijn door democratische kerkvormen en blasfemische kerkorde en prekerijen van vrede, vrede, geen gevaar, dan gaat Christus de kerken voorbij om de zijne te halen uit de heggen en stegen der wereld. Dat is de situatie van vandaag. En Christus gaat door om zijn kerk te vergaderen van de vier windstreken der aarde. En voor dat doel had God de profeten gesteld. En daartoe heeft Christus zijn discipelen geroepen en uitgezonden. En dat doet hij nog. Maar degenen die zich van God geroepen weten, zijn van zichzelf zo gewillig niet om voor hem uit te gaan. Dat is ook altijd het kenmerkende verschil, hè? Van degenen die door een kerk geroepen zijn en degenen die van Christus geroepen zijn. Jona was van God geroepen. En God had hem bevolen om naar Nineveh te gaan. Maar Jona ging niet, nee. Hij nam het eerste de beste schip en liet zich verschepen naar Tarsus. Ja. Tegenwoordig staan ze in de rij om dominee en ouderling te worden. Alsof het om een goed betaalde baan gaat. En de zulke worden massaal over het paard getild. Ingezegend door mensen, maar God heeft ze niet begeerd nog geroepen. Ja, het traktement van Paulus bestond in 40 stokslagen min 1. En om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien, maakte hij tenten waarvoor hij eigenlijk heel de tijd niet had. En nu moeten ze zo mogelijk promoveren op dodemans hersenen, maar de discipelen waren ongeleerde mensen, van God geleerd en bekeerd. Die hadden het niet uit de boeken hoor. Die hadden niet op een universiteit gezeten. Maar aan de voeten van Christus. In de diepte van hun verloren ademsbestaan. Daar hadden ze de theologie geleerd. En dat is nog niet veranderd, oh mensen, dat is nog niet veranderd. Als de discipelen van Christus het net vol vissen op het strand getrokken hadden, want eigenlijk had Petrus dat alleen gedaan, toen zagen zij al vissen bereid liggen op het kolenvuur. Maar kijk, je kunt nog zo van God geleerd zijn, in de waarheid bedoel ik. Maar Christus heeft niemand nodig om zijn koninkrijk uit te breiden en om de eer des vaders te verhogen. Want de eer des vaders is door hem ten volle verhoogd. En voor de goddeloze die hij van de vader ontvangen heeft tot zijn erfdeel, is hij te zijner tijd gestorven. Komt geen mens om te pas. God is geen God die iemand, die een sterveling behoeft, als iets behoevende, bij wijze. Maar het heeft God behaagd om door de prediking, om door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. En daartoe heeft hij zijn krechten. Geroepen, uitverkoren, geroepen, bekwaam gemaakt en uitgezonden. En nu zien de discipelen dat Christus al een maaltijd voor hen bereid heeft. Want Christus is niet gekomen om gediend te worden. Hij was niet afhankelijk van de vissen die zij gevangen hadden. Zelfs niet op zijn bevel. Maar om te dienen. Hij was gekomen om te dienen. En zijn leven te geven tot de rantsoen voor velen. En Gods volk wil aanvankelijk wel met Christus ten strijde trekken. Net zoals Petrus te kennen gegeven. Maar nu mag Petrus met de anderen aanzitten. Om van de vissen te eten die Christus voor hen gevangen en bereid had. Dat is genade. Dat is genade. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de handschoen, niet meer uitgetogen. Ja. En dat geldt in de eerste plaats voor de geroepen knechten des Heren, en in het bijzonder en ook voor Gods volk in het algemeen. Christus heeft de pers alleen getreden en niemand van de volkeren was met hem, ook de discipelen niet, ze hebben hem allemaal verlaten. En dan mogen de discipelen ook van de 153 grote vissen een deel aanbrengen, die zij op het wonderlijke bevel van Christus gevangen hadden in de weg van de onmogelijkheid. In de weg van tegenstrijdigheid. Ja, in de weg van tegenstrijdigheid worden Gods beloften vervuld. Niet in de weg van logica. Niet in de weg van het verstand. Als je het allemaal nog bij elkaar kunt breien met je verstand, is niet van de Heer. Dat is niet van de Heer, nee. De Heere werkt altijd in de weg van het wonder. Ook in zijn aanbiddelijke voorzienigheid. Dat kan je nooit voorrekenen en ook niet narekenen. Kan je nooit organiseren? Houd er maar mee op met te georganiseerd. Het loopt allemaal in de dood uit. Als we eens in een zendingsreisje mogen maken, geliefde, dan kan ik nooit geen agenda maken. Nee, want God spot met die agendas van ons. Niks waard. God doet zijn eigen werk. Ja. En Christus had zijn discipelen geleerd dat ze zonder hem niks konden doen. Nee. En het middagmaal had ook een diepere betekenis. Dat Christus het middagmaal houdt met zijn discipelen en ook met Petrus. Dat is een teken van de verzoening. In het bijzonder voor Petrus, maar ook voor allemaal. Want al die discipelen hadden Christus verlaten toen het erop aankwam. Petrus maakt geen uitzondering. Nee. En als zij op het strand van de zeven Tiberias bijeen zaten met Christus in het midden, als de één heilige algemene christelijke kerk, daar heb je de kerk, waarvan Christus het hoofd is. En als ze het middagmaal genomen hadden, dan richt Christus zich tot Petrus met de woorden: Simon, zoon van Jonas, heb gij mij liever dan deze? Nou, dat is gelijk al een afsnijding, hè? De Heer Jezus die begint niet met de vraag: heb gij mij lief? Nee, hij begint met de vraag: heb gij mij liever dan deze? En dan wijst hij naar al de discipelen. En Christus noemt hem niet Cephas, hè, ook niet Petrus, hè, de naam die hij hem gegeven had. Hè, de rots Petrus op wie je bouwen kon. Nee, want dat was een illusie gebleken. Christus noemt hem bij zijn oorspronkelijke naam, Simon. Simon, dat is Simeon. Dat betekent gehoord. Ja, nou, Petrus had luid en duidelijk van zich laten horen in de zaal van Caiaphas. Hè, nog wel met vloeken en eidzweren. Maar dat verwijt de Heer Jezus Petrus niet. Nee, hij stelt Simon Petrus een vraag. Simon, zoon van Jonas, heb gij mij liever dan al deze discipelen? Heb gij mij meer lief dan Jacobus en Johannes, uw hartevrienden? Of Andreas, uw natuurlijke en geestelijke broeder? Stelt gij die boven mij? En Christus komt hier met het grote gebod, namelijk God liefhebben boven alles. Boven de liefde tot de naaste, boven de liefde tot de broeders. En voor die toets, geliefden, worden wij alle hedenavond geplaatst. Want het gaat hier in de eerste plaats niet over Petrus, maar over u en mij. Christus vraagt hier niet, heb gij mij lief, maar heb gij mij liever dan deze? Eigenlijk zegt de Heere Petrus, al zouden ze hier nou allemaal verlaten, heb je me dan nog lief? En zouden wij deze vraag bij God vandaan positief kunnen beantwoorden, geliefde? Heb gij me liever dan deze? En dan kun je alles voor invullen, hè, voor die deze. Kun je alles voor invullen, iedereen voor invullen. Heb gij mij liever dan dominees en kerken binnen en buiten verband? Heb gij mij liever dan al uw vrienden? Liever dan uw vader, uw moeder, broer of zus? Liever dan vrouw en kinderen? Heb gij mij liever dan buitenbijbelse kerkwetten en menselijke kerkorde? Heb gij mij liever dan de traditie van mensen, kerken en volkeren? Men kan iedereen lief hebben, tenminste voorgeven iedereen lief te hebben, maar als de liefde van Christus ontbreekt, dan ben je een vervloeking, met al je zogenaamde liefde. En dat leert Paulus, dat leert de Heilige Geest bij monden van Paulus. Indien iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Geliefden, zijn we voor God al geworden die we zijn, een vervloekte. Zijn er nog verloren zondaars in ons midden, die niet alleen krachtens de eis der wet vervloekt zijn geworden? Want vervloekt is een iegelijk die niet blijft in het boek der wet, dat geschreven is, om die te doen. Maar zijn er ook nog verloren zondaars in ons midden, die ten aanzien van het ontbreken van de liefde van Christus vervloekt zijn? Want als je onder de prediking van het evangelie in je onbekeerdheid volhardt, geliefde, dan ben je dubbel vervloekt. En voor onbekeerlijkheid is er geen enkel excuus. Want Christus is tot een vloek geworden, opdat vervloekte de zegen zouden beërven. Niemand wordt hier uitgesloten. Men sluit zichzelf uit. En zo had Petrus zich leren kennen als een dubbel vervloekte godlogenaar. Toen hij in de zaal van Caiaphas driemaal zijn meester verloochende. Ja, de kerk kan diep vallen, hè. Maar Petrus geloofde zelf niet wat hij toen beweerde. En toen hij in de eeuwige liefdesoogden van Christus keek in de zaal van Caiaphas. Ja, toen ging Petrus en zijn vervloekte zondaar naar buiten om zich leeg te wenen vanwege het feit dat hij zoveel kwaad tegen zoveel goed bedreven had. En nu die vraag, hè, Simon, zoon van Jonas, heb gij mij liever dan deze? En Petrus zeide tot hem, ja, Heer, gij weet dat ik u lief heb, boven al mijn medegenoten. U zegt, dat staat er niet. Ja, dat staat er wel, want dat had de Heere gevraagd, heb gij mij liever dan deze? En Petrus zegt, ja, Heer. En Petrus antwoordt Christus niet in overmoed, maar hij doet een beroep op de alwetendheid van Christus. Gij weet het, Heere, dat ik u lief heb, dat is u op het volmaakst bekend. En Gods kinderen mogen wel eens een beroep doen op Gods alwetendheid. Ook ten aanzien van de schuld, omdat ze niets te verbergen hebben. Maar ook ten aanzien van hetgeen de Heere Jezus in hen gewerkt heeft. Tot zaligheid. Mogen ze ook een beroep doen op de alwetendheid van God. Petrus zegt, ja Heere, u weet nog beter dan ik het zelf weet dat ik u lief heb. Want daar bent u zelf de bewerker van. Ja, en dan zegt Christus tot hem, wijd mijn lammeren. Niet uw lammeren, Petrus, maar mijn lammeren. Stel uw hart op de kudde om het aangezicht van mijn lammeren te kennen. En Petrus krijgt optie over de kudde waarvan Christus de herder is, hè? De opperherder. Dat zou je toch zo'n man niet meer toevertrouwen. Zo'n man zou je toch nooit meer kunnen vertrouwen. Ja, zo kijken de rechtzinnige kerken er tegenaan, hè. Maar de Heere die handelt gans anders. Wat dat betreft zijn die democratische kerkvormen echt van de duivel. Want dat heb God, dat heb Christus niet ingesteld. Christus heeft geen democratische kerkvorm ingesteld. Maar een theocratische kerkvorm. En Christus vertrouwt zijn kudde aan Petrus toe, hè, omdat hij hem daartoe geroepen heeft. Christus heeft toen hij Petrus vergaf, herstelde, hem het kostbaarste toevertrouwd dat hij op aarde had, namelijk zijn kudde, zijn volk. En die diepgevallen Petrus wordt hersteld in het hoogste ambt, namelijk om opziener te zijn over het erfdeel des Heren. U ziet, Christus houdt zelfs zijn kerk in stand. Ja. En overal hoor je beleiders zeggen en schrijven dat God zijn kerk in stand houdt. Maar dat kan alleen gezegd worden door de diepgevallen kerk met een hoofdletter. Want die weten het bij ondervinding, dat God zijn kerk in stand houdt. En dat God zijn kerk met een hoofdletter in stand houdt, wordt dikwijls toegepast op de kerk met een kleine k. Maar dat is louter een denkbeeld van algemene verzoening. En daar staan de kranten boven, ik las het pas nog weer in TD. Ja hoor, God houdt zijn kerk in stand. Kerk met een kleine k. Maar zo is het niet, geliefden. Want God heeft nergens in zijn woord geopenbaard dat hij kerkelijke denominaties in stand houdt. Nergens. Hij houdt zijn gemeente in stand. En de gemeente van Christus, die betreft de één heilige, algemene, christelijke kerk, ofwel de levende kerk. En die kunt u vinden op het strand van de zeven Tiberias. Dat was de één heilige, algemene, christelijke kerk waarvan Christus het hoofd was. En is. Ja. En dan gaat de Christus de kerk de tucht toepassen. Op Petrus. Want de tucht die past hij alleen toe op zijn gevallen kinderen. Petrus had Christus in het openbaar verloochend. En nu wordt Petrus openbaar hersteld in zijn ambt en bevestigd, herbevestigd in zijn kindschap. En in zijn ambt. U zegt, geldt de tucht dan niet voor de onbekeerde? Jawel. Geldt alle verbondskinderen. Tuurlijk. Maar de tucht bij de levende kerk werkt herstellend. Die is tot herstel gericht. Als je onbekeerd bent, kun je niet hersteld worden. Mooi bekeerd voor wezen, om hersteld te worden. In Gods gunst en gemeenschap. En Petrus wordt door Christus hersteld in zijn ambt als apostel. Terwijl Judas zich gaat verhangen, hè. Ja, ik was van de week nog in Genesis en toen las ik, weet u wat de schenker tegen Farao zegt over Jozef en over de bakker. Weet je wat hij zegt? Mij heeft hij, dat bedoelt hij Jozef mee, hersteld in mijn staat. En hem, de bakker, gehangen. Mij heeft hij hersteld in mijn staat en hem gehangen. Dat ging over Jozef ten eerste in de eerste plaats. Mij heeft hij, Jozef, hersteld in mijn staat en hem, de bakker, gehangen. En de schenker werd hersteld aan het hof van Farao. In zijn ambt. En de bakker werd opgehangen. Nou, Christus heeft Petrus hersteld in zijn staat. En Judas was de zoon der verderfenis. Judas was de bakker. Petrus was Jood. Petrus was de schenker. Type. Een type ervan. Typologisch gesproken. En dat is Gods vrijmacht, geliefde. Want de Heere zegt, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Ja. Maar als hij verloren gaat, is het eigen schuld, toch, geliefde. Behouden worden is vrije genade. Maar verloren gaan is eigen schuld. Wij maken geen onderscheid. God maakt onderscheid. Waar geen onderscheid is. En u moet denken, de uitverkiezing, dat is geen afschrikleer, maar een troostleer voor de levende kerk. Hè? Want er is geen afval der heiligen. Dan wordt die uitverkiezing zo'n troost, mensen. Welgevallen. Maar niet afgevallen. Maar geliefde, de gevallen Petrus wordt echter niet goedkoop hersteld. Dat doen ze tegenwoordig, hè? Zonder de tucht toe te passen. Want dan klinkt het ten tweede male, Simon, zoon van Jonas, heb gij mij lief? En hij zeide tot hem, ja, heren, gij weet dat ik u lief heb. En hij zeide tot hem, hoed mijn schaap. Ook dit keer, deze tweede keer, doet Petrus een beroep op de alwetendheid van Christus. En dan wordt Petrus de zorg van de schapen toegedragen, toevertrouwd. Niet alleen de zorg over de lammeren, maar ook de zorg over de schapen. Hij moet ze weiden en hoeden. Wat is weiden? Weiden is voeden en onderwijzen. En wat is hoeden? Hoeden is leiden en regeren. Maar Petrus wordt niet als een heerser over de Joodse kerk gesteld, hè, zoals de paus zichzelf aanmatigt, hè, maar als dienaar. Daarom moest Petrus diep vallen, om als dienaar gesteld te worden in het koninkrijk van Christus. En de paus die pretendeert de plaatsvervanger van Christus te zijn op aarde. En om die reden is hij de antichrist. De opeenvolging van pausen vormen de antichrist. En de laatste paus, geliefde, zal erger zijn dan de eerste. En erger zijn dan alle andere pausen. De paus is de mens der zonde. Zoals hij getekend is in 2 Thessalonicenzen 2. Daar heb je de mens de zonde. Dat is de antichrist. Dus Petrus wordt als dienaar over de kudde van Christus gesteld en niet als een heerser. En dat het herstel van Petrus in der waarheid was, dat blijkt wel uit hetgeen Petrus in zijn eerste zendbrief schrijft aan de gemeente van Christus. En ik zal het u voorlezen. Weet u wat u daar schrijft? In 1 Petrus 2 vers 5. Daar schrijft hij. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige des lijdens van Christus ben en deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden, wij de kudde Gods die onder u is. Daartoe was die van Christus zelf gesteld. En Petrus geeft dat door. Wij, de kudde Gods die onder u is, hebben de opzicht daarover, denk erom, niet uit bedwang, maar gewillig, nog een vuil gewin, niet om het traktement, maar met een volvaardig gemoed, nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, als een paus, nee, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde, en als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Ja, dus Petrus heeft de opzieners over de kudde van Christus hetzelfde geleerd, zoals hij het zelf van Christus geleerd heeft. Hè? Maar, dat kunnen we hier zien bij de 7 Tiberias. En Petrus, ja, daarin was Petrus getrouw. Petrus noemt zichzelf wel een, ja, dan zie je iets van de vernedering, hè. Die Petrus noemt zichzelf een mede-ouderling. En dat was hij ook. Maar hij was ook een apostel. En het apostelschap is eenmalig en uniek. Ja, de mormonen die leren dat ze ook zelf een apostel hebben. Maar dat is allemaal een valse leugenleer. Het apostelschap van de discipelen was eenmalig en uniek. Omdat de apostelen, tenminste een deel ervan, tot de bijbelschrijvers behoorde. Een deel van de apostelen heeft het Nieuwe Testament geschreven. Het apostelschap was hen toebetrouwd en ze waren door Christus persoonlijk aangesteld als apostel van Christus. En Paulus zegt hiervan dat hij het evangelie der voorheid was toebetrouwd. En gelijk aan Petrus dat der besnijdenis, want die in Petrus krachtiglijk wrocht tot het apostelschap der besnijdenis, dat waren de Joden. Die wrocht ook krachtiglijk in mij onder de heidenen. Dat betekent ter voorheid toebetrouwd. Dat sloeg op de heidenen. De heidenen waren niet besneden en de heidenchristenen waren ook niet gezet om zich te besnijden. Want heel dat ritueel van die besnijdenis, dat was in Christus vervuld. Maar Rome heeft de woorden van Christus misbruikt. Als Christus zegt, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En daar heeft Rome valselijk uit afgeleid dat Petrus een oppermachtige heerschappij over de kerk is gegeven. En op die vervalsing heeft Rome haar hele afgodische pausdom gebouwd. Maar geliefde, dat kindermisbruikende Rome, dat zal zich nog één keer verheffen tegen God en zijn gezalfde. Maar dan zal Rome vernietigd worden. Dat is noodzakelijk om deze voorafspraak u te geven. Maar nu zijn we gekomen tot de tekst van onze overdenking. En hij zeide tot hem ten derde male, Simon, zoon van Jonas, heb gij mij lief? En Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde maal tot hem zeide, heb gij mij lief? En hij zeide tot hem, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En Jezus zeide tot hem, wijd mijn schapen. We zullen er eerst van zingen. En wel van de 73ste psalm, daarvan het 12e zangvers, psalm 73 vers 12. Herstel van Petrus geen goedkoop herstel was, want drie keer heeft Petrus zijn meester verloochend en drie keer vraagt Christus naar zijn liefde. Drie keer wordt hij bij herhaling herbevestigd in zijn ambt als apostel. En in de eerste en tweede vraagstelling gebruikt Christus voor het woord liefde het woord agapao. Het geen liefhebben betekent. Agapao. Maar in de derde vraagstelling bezigt Christus voor het woord liefde een ander woord. Namelijk filio. Dat betekent houden van. En hiermee raakt Christus de diepste snaar bij Petrus aan. Petrus genegenheid voor hem aan. En hij vraagt Simon, zoon van Jonas, hou je nog van me? En dan breekt het hart van Petrus van droefheid. Want driemaal heeft hij de Heere verloochend. En nu vraagt Christus voor de derde maal naar zijn liefde voor hem. Uit pure liefde voor Petrus. En dan breekt Petrus door het geloof. En dan breekt hij door in het geloof. En dan grijpt hij Christus aan in zijn alwetendheid. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Want Petrus die proefde de liefde van Christus in die derde vraag. Petrus, zoon van Jona. Simon, zoon van Jona. Hou je nog van me? En voordat Petrus hem meestal driemaal verloochenen zou, had Christus tot hem gezegd, Simon, Simon, de Satan heeft u lieden zeer begeerd te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat u geloof niet ophouden. En vanwege die voorbidding van Christus breekt Petrus hierdoor in zijn geloof op de derde vraag van Christus, Simon, zoon van Jonas, heb gij mij lief? Heere, gij weet alle dingen. Heere, gij weet dat ik u driemaal verloochend heb. Maar toen u zich omdraaide in die zaal van Caiaphas, toen de haan voor de derde maal kraaide, toen heb ik mogen blikken in de eeuwige liefde, in uw eeuwige liefde voor mij. En toen is mijn hart gebroken vanwege uw liefde voor zo'n monster als ik ben. Dat ik het in die zaal van Caiaphas, vanwege uw liefde voor mij, niet meer uit kon houden, maar naar buiten ben gegaan om bitterlijk te wenen over zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Heere, gij weet alle dingen. Ja, alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Een geliefde godsvolk moet er soms diep voor vallen om te weten aan welk touwde ze vastzitten, om het zo eens te zeggen. Petrus was een gevangene van Christus. En was met de touw der genade aan Christus geklonken. Godsvolk is gevangene van Christus. En Petrus was ingesloten in de voorbidding van Christus. En daarom kon hij niet afvallen. Wel gevallen, maar niet afgevallen. En Petrus, die mocht tegen al zijn in- en uitwendige vijanden zeggen, verblijd u niet over mij, o mijn vijandin, wanneer ik gevallen ben, dan zal ik weder opstaan. En wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, dan zal de Heere mij een licht zijn. En kunnen we dat Petrus nazeggen, geliefde? Of kijken we laag op Petrus neer? Als dat het geval is, kent u geen genade. Al Gods kinderen weten wat het is om Christus te verloochenen. En om Christus te verloochenen, moet je hem kennen. En de levende kerk struikelt dagelijks in velen. En de struikelende Petrus is wel bekend in het leven van al Gods kinderen. Ik ken de Petrus heel goed. En die Simon, die zoon van Jonas, kennen ze heel goed. Maar als God zwijgt in zijn liefde, geliefde voor een doorbrenger en een albederver na ontvangen genade, dan breekt het hart van de liefde en van berouw vanwege de eeuwige liefde des vaders en vanwege de eeuwige liefde des zoons en vanwege de eeuwige liefde des heilige geestes. Ja, dat herhaalt zich in het genadeleven. En daarin raken Gods kinderen nooit gearriveerd en nooit ervaren. Want steeds staan ze er weer voor. Hè, voor het onmogelijke en overkomelijke bergen verschuld. En dan weten ze het weer niet. En als de Heere dwars door de onmogelijkheid die bergen van schuld weer vlak en die zeeën van ongerechtigheid droog maakt, dan zingen ze in God verblijd en hem gewijd van zere wegen. Ja. Dan kun je wel naast de wereld gaan zitten hoor. Kun je wel onder de wereld komen. Dan weet je waar je dan gaat zien dat ze nog ruim bekeerd kunnen. Of dat de wereld nog ruim bekeerd kan worden. Als de Heer na zo'n monster hebt willen neerzien. Na ontvangen genade. Daar komen Gods volk en kinderen achter, hè, dat ze één ding kunnen. Hè, de genade verzondigen. Maar bij God vandaan is dat onmogelijk. Maar we missen de Petrus in onze dagen, want anders zou het bitterlijke geween vanwege de ontrouw aan de zaak van Christus niet van de lucht zijn. We hebben allemaal van die rijke jongelingsschools niets tegen. Ze doen het allemaal goed, ze hebben een prima verhaal. Hè? Bah. Petrus heeft zijn zonde bitterlijk moeten bewenen. Maar het lijkt wel alsof men in onze dagen daar een totaal vreemd is. Als we niet gedurig in de schuld komen met al het onze, met heel onze godsdienst, dan mogen we ons wel afvragen of we werkelijk van God bekeerd zijn. Petrus zou zich wat dat betreft nergens in Nederlands kerken thuis voelen. Want daar is geen plaats voor het kolenvuur van heiligmaking, dat door Christus bereid is, omdat de kerken volstaan met werkbanken, waarop de werkheilige massa hun heilige huisjes in elkaar solderen en die te pronk zetten in de etalage van het naamchristendom. Petrus was niet geroepen en herstelde zijn ambt om het andere te adverteren. Christus zegt, gij zult mijn getuige zijn. Wie zegt gij dat ik ben? Wie zegt gij? Niet anderen, gij. Petrus was het beste op zijn plaats onder het kruis van Christus. En daar vandaan heeft hij mogen preken dat de vonken ervan aflopen. En op de Pinksterdag heeft hij zo mogen preken. Hè, in één keer 3000 grote vissen mogen vangen. Nou, dat was die vangst. Dat was maar een klein beetje. Toen mocht hij de 3000 grote vissen vangen in het net van het evangelie. En daartoe wordt hij door Christus hersteld en aangesteld, namelijk als een dienaar, als een apostel, voor de gelovigen uit de besnijdenis, hè, zowel de lammeren als de schapen. Ja, en die goddelijke roeping heeft Petrus altijd zwaar gewogen, hè, nog zwaarder dan zijn zaligheid. Want dat blijkt wel uit zijn krachtige zendbrieven, die hij heeft mogen optekenen door de onfeilbare inspiratie des Heilige Geestes. De brieven van Petrus zijn bijzonder krachtig. Stel ze niet boven de andere brieven. Allemaal krachtig. Dat Petrus en de apostelen, dat waren frontsoldaten in het leger van Christus. Maar Petrus heeft de voorzichtigheid der slangen niet altijd even goed in acht genomen. En daardoor stelde hij zich kwetsbaar op. En dat blijkt ook in Antiochië, waar hij zich van de heidenchristenen afkeert. En met de joden die in achting waren, hè, met die hersteld hervormde joden, die in achting waren, ja. En toen kreeg hij zo'n klap. Oh. Toen kreeg hij van Paulus een broederlijke bestraffing te incasseren die zo scherp was dat hij voor de rest van zijn leven zijn mond houdt. Ja. Petrus heeft de rest van zijn leven nog alleen maar geschreven. Of dat helemaal letterlijk zo geweest is, dat hoeven we nou niet te onderzoeken. Maar dat Petrus opnieuw, finaal, door zijn bekering is gezakt, daar in Antiochië, dat is onbetwist. En daarvan maakt hij zelf meldingen in zijn tweede zendbrief. Kunt u lezen, en hij zegt, achterhaal langmoedigheid, onze Heere voor zaligheid, gelijkerwijze ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, jullie geschreven heeft, gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende, in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en vaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Ja, zo ongeleerd en zo onvast heeft Petrus zichzelf leren kennen. En daar weet al Gods volk wel van, hoor. Daar hoef je niet naar een ander te wijzen. Daar weet al Gods volk wel van. Dus nadat Christus voor de derde maal aan Petrus vroeg, heb gij mij lief, daar mag Petrus deze vraag voor de derde maal met ja beantwoorden van hart. De grond van zijn hart. En Petrus was geen man van ja en nee, want zijn ja was ja en zijn nee was nee. Had hij van Christus geleerd, hè? Want die ja zeggen en nee doen, dat zijn leugenaars. Dus hoewel Petrus de voorzichtigheid der slangen wel eens uit het oog verloor, kan hem niet verweten worden dat hij een vreemdeling was van de oprechtheid der duivel. Want dat komt in zijn beantwoording op de vragen van Christus duidelijk, luid en duidelijk openbaar. Kijk, God kijkt niet naar vrachtwagens vol papier, oud papier opbrengsten mee. Je kunt trailers vol met wasmachine naar het Oostblok brengen, maar daar kijkt God niet naar. God kijkt naar oprechtheid. En weet je waar hij ook naar kijkt? Naar een glaasje koud water voor een dorstige ziel. Ja, er is heel wat rechtzinnigheid in de omloop, waarin de oprechtheid niet gevonden wordt. Hè? En oprechtheid is te herkennen aan de waarheid. Want de oprechten hebben God lief. Ja. En de oprechten hebben Christus meer lief dan de broederen. Heb gij mij liever dan deze? Ja, Heere, zei Petrus. Ja, Heer. Maar Petrus had Christus lief omdat hij in Christus oprecht gemaakt was in de wedergeboorte. En omdat Christus hem eerst had lief gehad. En Paulus noemt Timotheus zijn oprechte zoon in het geloof. En zo benoemt hij ook Titus. Nou, oprechtheid, het is één van de hoofdkenmerken van het ware geloof. En weet je wat ook kenmerkend is? Degene die oprecht zijn, die worden voor hypocrieten uitgescholden. Ja. Zegt Paulus zelf, hè? Het ware geloof, dat wordt dan ook wel het oprechte geloof genoemd. Niet dat God kinderen zo oprecht zijn in zichzelf. Nee, in Christus zijn ze oprecht. En wie daar een blaam op wil leggen, wie zal dan beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Wie? Wie? De duivel? De Heere schuilde u, gij Satan. Gods kinderen zijn de oprechte van hart. Nee, zo benoemen zij zichzelf niet hoor. Nee, nee, in tegendeel. Maar ze zijn het wel hoor, bij God vandaan. En zo ziet God ze ook, namelijk in Christus. En weet je wat het woord leert omtrent de oprechte van hart? Moet je in Spreuken lezen. Elke dwaas zal de schuld verbloemen. Maar onder de oprechte is goedwilligheid om de zonde te bewenen en te belijden. En die oprechte goedwilligheid, die zien we duidelijk in het leven van Petrus openbaar komen. En ook hier op het strand van de zee van Tiberias. Als Petrus voor de derde maal bevestigend geantwoord heeft op de vraag van Christus of hij hem lief heeft, krijgt Petrus nog een nadere ambtelijke bevestiging. Hè, namelijk, wijd mijn schapen. Hè, de eerste bevestiging luidde, wijd mijn lammeren. De tweede bevestiging of herbevestiging luidde, hoed mijn schapen. En de derde herbevestiging luidde, wijd mijn schapen. De orde is dus wijde hoede wijde. Lammeren wijden en tegelijkertijd de schapen hoeden en de schapen wijden. Wat betekent dat? De lammeren voeden en onderwijzen, dat is zijn voeden met de onvervalste melk van het evangelie. En ook de schapen leiden en regeren, hen voeden met vaste spijzen en nader onderwijzen in het woord der gerechtigheid. En Gods ware knechten zijn herder en leraar tegelijk. Voeden, leiden, onderwijzen, hoeden. Ja. Daarom kun je de ware knechten van God onderscheiden. Hè, van de huurlingen. De huurlingen wijden zichzelf. En in tijden van gevaar laten ze de kudde aan zichzelf over. Dan zeggen ze, nou ga ik eerst eens 3 weken met vakantie. Huurlingen kunnen gemakkelijk onbekeerde huurlingen in het ambt bevestigen, maar echte herders die van Christus aangesteld zijn, hoewel ze niet onfeilbaar zijn, leren de leer van Christus en wijken daarvan niet af, nog de rechter, nog de linkerhand. Ook niet als het wat gekost. En het kan alles kosten, namelijk eer, naam en bestaan. En dat alles heeft Gods ware volk al verloren in de dood en het graf van Christus. Een echt kind van God heeft niks meer te verliezen. En om daarin op te wassen, moeten Gods ware geroepen knechten dikwijls naar de diepte afsteken. Ja. Om een goed krijgsknecht van Christus te zijn, Dan moet je ontbering lijden. Want het kind dat aan de borsten der vertroosting gelegen heeft, moet worden gespeend en opgroeien tot een man in Christus. Ja, dat zeggen ze. Dat zeggen Gods kinderen niet van zichzelf. Weet je wat Petrus zegt? Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Nou, verder komt Gods volk niet. In zichzelf. En Paulus die zegt, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde, tot zijn dood toe. Ja. Maar volmaakt in de volmaakt. En zo als een getrouwe soldaat, geliefde, geoefend wordt om in allerlei ontberende omstandigheden te overleven, en de vuurdoop moet ondergaan. Ik ben wel een haaskamp geweest, dan schoten ze je met scherp, hè, een meter over je heen. Moest je onderdoor, onder prikkeldraad, moest je versperringen, hindernissen nemen. De vuurdoop. Nou, dat moet Gods volk geestelijk ondergaan. Hè, in het verlies van hun eigen bestaan, van hun eigen bekering, opdat ze gesteld zouden worden onder het oppergezag van de opperbevelhebber over de ganse kosmos, Jezus Christus en die gekruisigd. Een krijgsknecht van Christus moet honger en koude trotseren, niet aanpappen met het verwijfde christendom, hè, dat achter de reformatorische geveltjes hun lasterpijlen schieten op de oprechte. Een goed krijgsknecht van Christus moet allerlei ontbering lijden, door kwaad en goed gerucht, door eer en oneer, door bezaaide en onbezaaide wegen, dwars door het slagveld van de vijand zich een weg banen en de pijlen van laster en vurige pijlen van de Satan wederstaan en door het gepredikte woord het hart van koningsvijanden treffen, opdat ze dodelijk gewond van het slagveld worden afgevoerd naar het hospitaal Bethesda. Nee, naar de dode akker van de oude Adam, om daar met Christus begraven te worden. Want dan zullen ze ook met hem opstaan. En Petrus was in het graf van Christus geweest. Hè? Ja. Nou, zo ronselt Christus zijn soldaten. Namelijk uit het rijk der doden. Nou was Petrus een levende. Maar Petrus was al uitverkoren tot het apostelschap voor de dood van Christus. Maar Christus ronselt zijn soldaten, zijn krijgsknechten, uit het rijk der doden. Die hij uit de dood doet herrijzen. En hij oefent hen in de krijg om in zijn naam geduchte daden te doen. Ja, die mensen kijken niet naar aantallen. Jonathan zegt tegen zijn wapendrager. Die keek niet naar aantallen. Want hij wist dat God met hem was. En Christus heeft zijn volk en knechten een geestelijke, die krijgen een geestelijk militaire opleiding. Ja, en dat is een opleiding die zich in het verborgen afspeelt en die in het openbaar vergolden wordt. Christus oefent zijn krijgsknechten in het gebruik van geestelijke wapens. Nou, dan kon Petrus zijn eigen zwaard voorgoed in de schede houden. Want de wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, zegt Paulus, maar krachtig door God tot nederwerping de sterkte. Krachtig hoor, denk erom. Gods ware kinderen zijn maar zomaar geen papkinderen. Ben je wijzer. Gods ware kinderen en de knechten strijden niet onder de banier van een of andere kerkelijke denominatie. Ook niet onder de banier van een of andere secte. Ook niet in eigen naam, maar onder de banier van koning Jezus. Ze hoeven op het slagveld niet zodanig een eigen weg te banen, want Christus gaat hun voor. Christus zegt niet voorwaarts. Zeg je hier ook in het hoofdstuk van Petrus, volg mij. Christus gaat altijd voor. Ja. En op dat slagveld, geliefde, dan kunnen de vonken er vanaf vliegen. Want de krijgsknechten van Christus sparen geen vlees. Het zwaard van Christus druipt van het bloed. Want er staat geschreven, het zwaard des Heren is vol van bloed. Het is vet geworden van smeer. Van bloed de lammeren en der bokken. Van smeer der nieren, van rammen. Want de Heer heeft een slagoffer te Bozra. En een grote slachting in het land der Edomieten. Ja, je kunt zeggen, dat is oud-testamentisch. Ja, ja. Op alle hoge plaatsen in de woestijn zijn verstoorders gekomen, want het zwaard des Heren verteert van het ene einde des lands tot aan het andere einde des lands, en er is geen vrede voor enig vlees. Dat is niet oud-testamentisch. Dat is niet alleen oud-testamentisch. Wee die herder. Wee die onderherder. die het zwaard van Christus in de schedel had. En van vrede spreekt er geen gevaar. Want er staat geschreven: vervloekt zij die des Heren werk bedrieglijk doet. Ja, vervloekt zij die zijn zwaard van het bloed onthoudt. Kunt u lezen Jeremia 48 vers 10. Dus daar kunt u Gods ware getuigen aan herkennen. In het hanteren van het zwaard des Heren. Om daarmee af te snijden dat zich tegen het woord verheft. En te doden degene die buiten Christus het leven in eigen hand denken te kunnen houden. Er is een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. En we leven nu in een tijd om te doden. Want er verheft zich wat tegen dat woord van God. En dat geldt, altijd, hè, voor de prediking. Want de prediking bestaat uit wet, de bediening des doods en evangelie, de bediening des levens. De Heere doodt en maakt levend. Daar heb je het zwaard des Heeren. Daar heb je het zwaard van de schrift. En Petrus heeft zijn roeping vervuld, hè, als een schuldige, als een onnutte dienstknecht. Omdat hij geroepen was door de getrouwe getuige wiens eigen die was. En geliefde, we gaan weer eindigen. Maar kent u die gang van Petrus? Kent u dat herstel van Petrus? En daarvoor is geen bijzonder ambt noodzakelijk, maar wel het ambt aller gelovigen. En dat ambt heeft elk kind van God. Het ambt aller gelovigen. Gods knechten zijn geroepen om discipelen voor Christus te maken, te winnen. Niet alleen hen te voeden, maar ook hen te onderwijzen en te oefenen in de krijg. Ja, ik had eens een jongen hier al, hij zegt, ik moet dominee worden. En toen hij een vliegje in zijn nek had, toen zegt hij, ik zit helemaal onder de luizen. Ik zeg, nou, moet jij naar het zendingsveld? Ik zeg, ga jij eerst maar eens een militaire opleiding doen. Ik zeg, mannie, je bent nog een papkind. En Gods geoefende kinderen zijn geen papkinderen, die nog aan de fles hangen, maar geroepen om ontbering te leiden, smaadheid te verdragen, vijandschap te ondervinden, benauwdheden te doorworstelen, aanvallen van de duivel te incasseren en te pareren, doodlopende wegen te bewandelen en van het wonder te leven. Ja, die beproevingen maken de theoloog. En aan studeerkamergeleerden die alles uit de boeken stelen, daar hebben we geen gebrek aan in onze dagen. Maar theologie leer je niet uit de boeken, ook niet op een universiteit, maar in de diepte van de beproeving, in wegen van omkomen en verloren gaan. Opdat Christus de eer hebben en geen ander. Ja, we zitten nu met scheepsladingen aan over het paard getilde ambtsdragers opgescheept en dominees. Die geen kennis hebben aan de hitte der verdrukking. En altijd mooi weerspelen in al die hersteld en vormd en afgescheiden kerkjes. Omdat zij de ergernis van het kruis teniet gedaan hebben. En geen openbare en publieke getuigen meer zijn. Opdat ze niet vervolgd zouden worden. En geliefde, ik zeg dit niet, ik kan niet zeggen hoe ik hieronder gebukt had. De hedendaagse betovering in de kerken kent geen grenzen. En het ergste is dat als je betoverd bent, dat je geen eens erg in hebt dat je betoverd bent. Dan geloof je het niet eens. Maar kent geen grenzen, de betovering in onze dagen. Hè, zodat zelfs Gods ware volk erin meegetrokken wordt, op en onder de kansel. Je kan het horen. En daarvoor moet je in de verdrukking zitten, anders hoor je het niet. Een ellendige ziel in Christus, die zit meer als een godgeleerde op de kansel. Dat zal ik je vertellen. En daar hoef je niet oud in de genade voor te zijn. Want Gods volk leeft niet uit de ervaring, maar uit Christus. Maar geliefde, dat kost vlees en bloed hoor. Om in de leer van Christus te blijven. Want vlees en bloed zegt de Heer Jezus tot Petrus. Vlees en bloed heeft het u niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemel is. En om in de leer van Christus te blijven. Dat kan alleen onder het kruis. Onder het heilige kruis. Want anders zijn we er niet mee vertrouwd. Nee. God hangt gewicht aan de klok. Het ware geloof verkeert onder het kruis. Want wie zijn kruis niet draagt. En mijn navolg, zegt Christus, kan mijn discipel niet zijn. En op een andere plaats zegt Christus, indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder, vrouw en kinderen, broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven kan een discipel niet zijn. Nou geliefde, Gods ware kinderen onder het kruis worden hier door Christus van het mooi weer christendom onderscheiden. En voor het mooi weer christendom zijn de kerken genoeg. Maar voor de discipelen van Christus is er geen plaats in de kerkelijke herberg. En er staat er nog wat in het woord. Hè? Daar eindigt het niet mee. Weet je wat er staat? Laat ons dan uitgaan buiten de legerplaats. Zijn smaadheid dragende. Amen. O Heere, liever met u buiten de legerplaats. Als in een kerk vol met mensen zonder God en Christus. En Heere, gij hebt geopenbaard. Uw woord is niet gebonden. Maar dat hebt gij in uw woord geopenbaard. Gij legt uw volk het kruis op. En wie zijn kruis niet draagt en mij niet navolgt, kan mijn discipel niet zijn. O Heere, er is maar één kruisdrager, dat is Christus. En gij legt het kruis op. Daarvoor kiezen we zelf niet. Want wij hebben maar één weg, en dat is van de weg af. Wij hebben maar één weg, dat is van God af. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt in Christus naar uw geboom te horen. O lieve Heere, herstel uw kerk van binnenuit. En verbreek alles wat zich hersteld noemt uitwendig. Opdat er weer eer in onze landen wonen. En u de eer hebben. We bidden het u. Gedenk ons als we de week weer ingaan. Heere, wees met ons. Want we, zonder u kunnen we niks doen. Zonder u zijn we machteloos en krachteloos, hopeloos. Maar in die zwakheid wil gij uw kracht openbaren. Wil gij uzelf openbaren. Wil gij uzelf verheerlijken. Niet door kracht. Niet door vleeselijk geweld. Maar door uw geest. Verheerlijk uw naam en kracht. Om Jezus wil. Amen. Dan zingen we tot slot, gemeente, uit Psalm 45 en daarvan het tweede en derde zangvers. Psalm 45, vers 2 en 3. dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.